In het hoofdstuk dat we vanavond gelezen hebben, zien we dat apostel Petrus allereerst zich nu gaat richten aan de oudsten. De oudsten in de verschillende groepen christenen die er zijn, want we hebben gezien dat van meet af aan de brief niet gericht is aan een specifieke gemeente, maar aan christenen die verstrooid zijn in een aantal gebieden, een aantal regio's. En we zien nu dat in het afsluiten van deze brief Petrus zich specifiek nu gaat richten allereerst tot de oudsten. En daarin had Petrus, of beter gezegd, aan hen had Petrus, of hij had hen nu voorhouden, wat voor leiderschap er eigenlijk noodzakelijk is, heel specifiek in die beproevende omstandigheden die deze mensen nu ondergaan. Ze ondergaan vervolgingen, hebben we gezien. En met het oog op die vervolgingen en om die vervolgingen op een goede manier door te komen, zodanig dat het voorbestaan van het christelijk getuigenis verzekerd is, is er nood aan een bepaald soort leiderschap, zeg maar. En dat is het oogpunt van waaruit Petrus hier gaat zich richten tot de oudsten, de diverse oudsten in die geloofsgemeenschappen daar in noordelijk Klein-Azië. Nu we zien, of het is belangrijk om te zien dat wat Petrus hier gaat zeggen uitgaat van wat hij in de verzen daarvoor al heeft aangetoond. Met andere woorden, dat die vervolgingen die de gelovigen daar op dat moment ervaren, deel uitmaken, zoals we hebben gezien, van het schiftingsproces, waardoor Gods waarachtige kinderen gescheiden worden, zo hebben we gezien, van hen die God niet toebehoren. Het oordeel, hebben we overdacht vorige maal, begint bij het huis van God. En Petrus maakt duidelijk in die versen 17 tot en met vers 19, dat het volgens hem veel beter is om te lijden terwille van het feit dat men een christen is, dan om Christus te verloochenen, om die vervolging, dat lijden zeg maar, tijdelijk te kunnen vermijden. Zij die geloven dat tijdelijk lijden te kunnen vermijden, hebben we vorige keer gezien, staat een veel groter oordeel te wachten wanneer Jezus terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. Oordeel begint bij het huis van God en het zijn nadrukkelijk allereerst de leidinggevende personen in te midden van die gelovigen die nadrukkelijk gevisieerd worden. Ik denk dat we dat allemaal al een beetje wel gemerkt hebben wanneer we de berichtgeving volgen van de verdrukte kerk, maar ook in de wereld, dat we zien dat de leiders onder de gelovigen daar vaak de hardste klappen krijgen. Dat die gezinnen het meest gevisierd worden. En dan kan je wel begrijpen als je zo in zulke omstandigheden verkeert en leiding heeft onder de broeders en zusters, en wanneer dat aan de lijve ondervindt dat je gevisierd wordt, dat je dan toch van een beetje de neiging hebt van nature om dan zeg maar een stuk afstand te nemen en niet, jezelf niet meer zo nadrukkelijk als een leider te profileren onder de christenen. En dat is het uitgangspunt van waar dat Petrus vertrekt om zijn vermaningen te geven. Want wat we hier nadrukkelijk zien in deze eerste versen, is dat Petrus zich op een bepaalde manier voorstelt aan deze gemeenteleiders, aan deze oudsten. En hoe doet hij dat? Als mede-oudsten vinden drie dingen hier. Hij ziet zichzelf als een mede-oudste. En hoe ziet hij zich nog?
Deelgenoot van de heerlijkheid.
Mede-deelgenoot van de heerlijkheid, dat is de derde. En er is nog eentje tussenin.
Getuige van het
lijden. En mede-getuige van het lijden. Ik heb drie keer het woordje mede eraan toegevoegd. Omdat in de oorspronkelijke taal, bij ons valt dat een klein beetje weg, het wel degelijk ten aanzien van al deze drie specifieke begrippen is dat Petrus zich voorstelt als een Een persoon die net zoals hen in dezelfde situatie is. Hij vereenzelvigt zich met hen. Zij zijn oudsten, die nu, zeg maar, onder druk staan, omwille van een getuigenis, ten aanzien van de Heer Jezus Christus, en hij ziet zichzelf als een mede-oudste. Dat klinkt misschien een beetje vreemd voor ons, wil het dan zeggen dat Petrus ook een oudste is, onder de geloven waar hij zich bevindt? Ja, misschien kan dat wel het geval geweest zijn, maar dat is niet de eerste bedoeling waarom hij zich zo op die manier hier voorstelt. We vinden hier nadrukkelijk dat Petrus een man is die maar al te goed weet wat deze leiders van de kudde van God meemaken op dat moment. Hij zelf weet maar al te goed wat het betekent om zo vervolgd te worden. Hij weet waaraan deze mensen blootgesteld worden. Hij kent ook de verleidingen waarvoor ze komen te staan. Hij kent hun angsten en die omstandigheden. Hij weet ook de druk waaronder deze mensen zich bevinden als leiders van de gemeente. En eigenlijk zullen we zien dat hij niets meer vraagt dan om hetzelfde te doen dan wat hij doet in deze omstandigheden. Hij omschrijft zichzelf als een mede-oudste, een mede-getuige van het lijden van Christus en een mededeelgenoot van de toekomstige heerlijkheid, hebben we gezien. Of hebben we gelezen. Als mede-oudste wil Petrus zichzelf eenmaken met deze oudsten die nu, omdat ze oudsten zijn, een bediening uitoefenen die in het verlengde ligt van de apostel Petrus zelf. Het gezag dat deze oudsten uitoefenen in de gemeente is eigenlijk ontleend aan het gezag dat de apostelen zelf hebben. Ja? Het is wat zij doen, ligt eigenlijk voor een bepaald stuk in het verlengde van wat de apostelen ook deden. Daar gaan we straks nog een stukje meer bij stilstaan. Maar allereerst wij laten zien van wat jullie doen, is eigenlijk in het verlengde van wat wij als apostelen doen. Wij zijn op dat vlak eigenlijk één met elkaar. En ook wat het betreft het medegetuigen zijn van het lijden van Christus, wil Petrus eigenlijk deze oudsten motiveren om het getuigenis van de apostelen verder uit te dragen. Zij zijn getuigen van de Heer Jezus Christus, van het lijden van de Heer Jezus Christus. En dat is ten diepste wat het evangelie omvat. Dat Jezus Christus, hoe zou je het evangelie kunnen omschrijven? Of hoe zou je dat heel in het kort kunnen samenvatten? Wat is het de boodschap van het evangelie? Ja, dat is in essentie het evangelie. Dus Jezus, lijden en sterven is de kern van het evangelie. En hij zegt, jullie zijn daar ook getuigen van, evenals wij. Jullie zetten het apostolisch getuigenis van het lijden van de Heer Jezus Christus. Jullie zetten dat getuigenis verder. En het is een waarachtig getuigenis, want wij apostelen, zeg maar, zijn daar de ooggetuigen van. En in die zin zijn deze oudsten ook samen met de apostel verenigd, doordat ze niet de Heer Jezus Christus verloochenen, maar voor zijn naam uitkomen, vinden we, en vrijwillig het op zich nemen om te getuigen terwille van de Heer Jezus Christus en terwille van de gemeente. Ze stellen zich eigenlijk heel kwetsbaar op, net zoals de apostelen zich ook zo kwetsbaar opstelden ten aanzien van de vijandige machten, die tegen het evangelie gericht zijn en die uiteindelijk de Heer Jezus Christus omgebracht hebben. Zij stellen zich evenzeer zo kwetsbaar op door zich openlijk te evereenzelvigen met de Heer Jezus Christus. En dat is ook wat de apostelen deden. En de meesten hebben er hun leven bij gegeven om waarachtige trouwe getuigen te zijn. En dat is wat de apostel Petrus zegt. Jullie zijn het ook. Jullie zijn mede getuigen met ons van het lijden van de Heer Jezus Christus. Dus wat dat Petrus hier in het kort doet, is zichzelf eigenlijk voorstellen als een rolmodel aan deze oudsten. Deze oudsten die zelf, zo gaan we ook zien, op hun beurt geroepen zijn om een rolmodel te zijn ten aanzien van de kudde die hen is toevertrouwd. En straks gaan we zien dat Petrus zegt in vers 3, ook niet als heersers over de, beetje weinig duidelijk vertaald, heersen over de erfgoederen. Hier zou je de indruk krijgen dat het gaat om de erfenis dat we hebben in de Heer Jezus Christus en de leren en dergelijke meer, dat ze dat niet moeten overheersen. Maar het gaat hier niet over het bezit van de christen, het gaat hier over het deel van de kudde dat hen is toevertrouwd. Dus letterlijk staat er hier eigenlijk ook niet als heersers over het deel van de kudde dat jullie is toevertrouwd, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. Dat is hier eigenlijk de gedachte. Ja, de telosvertaling is hier niet correct in dat opzicht. Dus ze moeten geen heersers over de kudde zijn, maar ze moeten een voorbeeld worden voor de kudde. Dus zie je, net zoals Paulus zich met hen één maakt en aangeeft dat hij en de apostelen het voorbeeld zijn voor hen als oudsten, zo moeten zij nu op hun beurt ook een voorbeeld worden voor de overige broeders en zusters. Het derde, waarin de apostel Paulus zich vereenzelvigt met hen, is dat hij zichzelf ziet als een mededeelgenoot van de toekomstige heerlijkheid. En dat is wat we steeds weer opnieuw terugvinden bij de apostelen, dat zij het lijden van Christus enerzijds en de toekomstige heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus anderzijds, altijd zien als twee zijden van eenzelfde medaille, zou je kunnen zeggen. Die twee dingen horen bij elkaar. Ze kunnen niet losgekoppeld worden van elkaar. En hiermee loopt Petrus al een klein beetje vooruit op de belofte die hij gaat kenbaar maken in vers 4, wat het loon zal zijn van hen, die evenals Petrus getrouw en volhardend de kudde van God gediend hebben. Nu, het is wel bijzonder om te zien dat Petrus hier niet spreekt over de gemeente, of over de kerk, maar hij heeft het hier over de kudde van God. En zoals we zo vaak hebben gezien in deze brief aan Petrus, is het beeld wat hij hier heeft van Gods volk, de kudde van God, kent dat beeld zijn oorsprong in het Oude Testament. We hebben gezien dat de profetie van Jesaja hoofdstuk 53 een heel belangrijke rol speelt, niet alleen voor Petrus, maar voor de eerste christenen sowieso was Jesaja 53 een heel belangrijk gedeelte uit de schrift, van waaruit je op een heel duidelijke en heldere manier kan verklaren waarom Jezus Christus moest sterven aan het kruis. Maar in die passage, Jesaja hoofdstuk 53, misschien kunnen we daar heel kort dus naartoe, wordt ook Gods volk, of beter gezegd, die nieuwe gemeenschap die gevormd zal worden naar de belofte van God, wordt die nieuwe gemeenschap op een bijzondere manier ook omschreven. Er staat in Jesaja 53 vers 6, wij allen dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Deze mensen, die door toedoen van die trouwe dienaar van God, bijeengebracht zullen worden, die nu nog op dat moment, zeg maar als profetie, uitgesproken wordt, en nog rondwallen als schapen, zullen door toedoen van deze dienaar van God samengebracht worden. En dat is ook wat we terugvinden in Ezechiël hoofdstuk 34. Daar vinden we dat God zichzelf, of beter gezegd, de belofte maakt dat hij de schapen zal die verstrooid zijn, zal samenbrengen. Ezechiël 34, vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen. Zie, hier heb je dezelfde gedachte, de schapen die verstrooid zijn. Zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de beekbeddingen en alle bewoonde streken van het land. En een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal een weideplaats zijn. Daarin zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen op de bergen van Israël. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Ikzelf zal ze doen nederliggen, luidt het woord dus van de Heere, Heere. De verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonde zal ik verbinden en de zieke versterken. Maar de vette en de krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. Tot zover. Dus als Petrus de gemeente van God als een kudde schapen ziet, dan ziet hij hen als de vervulling van wat we gelezen hebben, zowel in Jesaja hoofdstuk 53 vers 6, als wat we hier vinden in Ezechiël hoofdstuk 34. Het schijnt de schapen die samengebracht zijn door God zelf, die als een herder omziet naar zijn kudde. En deze schapen dienen nu zelf in de voetsporen van Christus te volgen, net zoals schapen eigenlijk hun herder volgen. En dat Petrus zo zinspeelt op dat thema van het volk van God als een kudde en het oudstenschap als herderschap, want zo ziet hij het, hij ziet de oudsten als herders, dat mag ons eigenlijk compleet niet verbazen. Want herinnert u wanneer dat Petrus in eer wordt hersteld? Wat is de taak, de opdracht die hij van de Heer Jezus krijgt? Als Petrus, nadat hij de Heer Jezus heeft verloochend, na de opstanding, inderdaad, dus hij wordt zelf geroepen, aangesteld door de opperherder, de Heer Jezus, als een herder. Dus het mag in dat opzicht ons niet verbazen dat Petrus deze mede-oudsten hier eigenlijk benoemt als hoeders, als opzieners, als herders over de kudde op de plaatsen waar ze zijn gesteld. En hij verzekert hen dat in navolging van de Heer Jezus, zoals hij trouw zich heeft ontfermd over het welzijn van de kudde, de Heer heeft zelf naar zijn kudde omgezien, hij heeft zichzelf uitgestrekt om zijn schapen uit te redden, om de verstrooiden samen te brengen, ze te vormen tot een volk. Daarvoor is hij eigenlijk zelf een schaap moeten worden. En heeft hij, zoals we gelezen hebben in Jesaja 53, die bijzondere weg gegaan als een lam dat stom is voor zijn scheerders. En is hij daar als het zond en het schuldoffer voor zijn volk opgeofferd geweest? Wel, Petrus maakt duidelijk aan deze oudsten, hij verzekert hen dat zoals de weg van de Heer Jezus door vernedering, vervolging, lijden, geleid heeft tot zijn uiteindelijke verheerlijking, dat ook hun weg, waarop zij nu in de voetsporen van de Heer Jezus treden als herders onder Gods kudde, ook daar zeg maar geviseerd worden, lijden ondergaan, meer dan de rest in vele gevallen, dat ook zij zullen verheerlijkt worden, net zoals de Heer Jezus. Dat is de gedachte die Petrus hier hen wil voorhouden, om hen daarmee ook te bemoedigen. Nu, in de versen 2 tot en met 4, vinden we nadrukkelijk dat Petrus het leiderschap, de kwaliteiten van het leiderschap, dat deze mensen hoort te kenmerken, omschrijft. En hij heeft drie beschrijvingen van de verschillende kwaliteiten die bij deze mensen dient gevonden te worden. Wat zegt hij als eerste? Hoe moeten zij de kudde van God hoeden? Vrijwillig en overeenstemming met God. Dat is het eerste wat we vinden. Wat is een slechte motivatie om de kudde van God te hoeden? Dat is het volgende wat we vinden. Ja, hebzucht. Maar in plaats van gedreven door hebzucht, moet het gedreven zijn uit
bereidwilligheid
en dienstbaarheid. Inderdaad, dat is het tweede wat we vinden. En hoe dienen deze oudsten toezicht te houden over de kudde als...
als voorbeeld.
Ja, en geen... ja, en geen heersers. Dus, drie kenmerken die Petrus hen voorhoudt. En hoe zouden we deze drie samen kunnen omschrijven? Wat is voor Petrus het belangrijkste?
Dienen.
Ja, maar algemeen. Wat is voor Petrus eigenlijk het allerbelangrijkste? Moeten deze mensen aan zekere eisen voldoen? Is het dat wat hier voorop staat? Of wat staat er hier voorop? Wat is voor hem het belangrijkste aan het leiderschap en die omstandigheden?
Dat ze nog bereid willen zijn om leiderschap op te nemen.
Ja, dat is één ervan.
De houding.
Inderdaad, de houding waarin het leiderschap wordt uitgeoefend, is hier het allerbelangrijkste voor Petrus. Hij zegt niet van, ja, oudsten in de gemeente moeten zo, zus en zo zijn. Nee, hij wijst er meteen op hoe dat leiderschap, welk karakter dat leiderschap moet hebben. Ze moeten het niet gedwongen doen, zegt Petrus nadrukkelijk. Ja? Goed de kudde van God die bij u is en houd toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig zien we in overeenstemming met God. Zou het mogelijk zijn, of zou het kunnen zijn, hoe moeten we ons dat voorstellen dat deze mensen eigenlijk moedwillig toezicht gaan houden? Hoe zou dat kunnen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik ga het anders zijn. Laten we eerst een keer ons richten op wat is de opdracht van deze mensen? Als deze mensen geroepen zijn om opzieners, ja, te zijn over de kudde, herders te zijn, waarin bestaat hun opdracht? Kort samengevat, wat moeten zij dan doen?
Zorg voor de mensen.
Zorg voor de mensen, ja. Hoe dat juist, en welk opzicht?
Voorbeeld te zijn voor de mensen.
Ja, oké.
Leiden.
Ja. Misschien moeten we een ander tekst nog lezen. Kijk eens in Jeremia hoofdstuk 23. Daar vinden we een voorbeeld van Jeremia die mensen die leiderschap uitoefenen onder het volk van God. Dat doen op een bepaalde manier. En Jeremia hoofdstuk 23, vers 1. Wee de herders die de schapen welke ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des Heeren. Daarom zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden, gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoekt ze niet op. Ik bezoek aan u de boosheid uw behandelingen, luidt het woord des Heeren, en ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit alle landen waarheen ik ze heb gedreven, en ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden, en ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik over hen herders verwekken, om hen te weiden, en ze zullen vrees noch schrik meer hebben, en ze zullen niet gemist worden, luidt het woord des Heeren tot daar. Dus, die negatieve, slechte herders, wat doen ze met die kudde?
Verstrooien.
Dus, een goede herder, wat doet die? Houdt de kudde samen. Ja, dat is het eerste wat we hier nadrukkelijk vinden. Een herder moet niet alleen zijn kudde samen bijeenhouden, hij moet ze ook leiden, zeg maar alleen, maar naar waar? Met andere woorden, hij moet zorgen dat ze gevoed worden. Dat is het tweede belangrijke kenmerk van een herder. Zijn kudde samenhouden, ze weiden, en vervolgens, wat moet hij nog doen over zijn kudde? Waken, met andere woorden, hij moet ze beschermen. Want slechte herders bestaan er juist in wanneer er gevaar dreigt dat ze
weglopen.
Maar de ware herders houden stand en brengen zichzelf vrijwillig in gevaar om de kudde te redden. Dat was hetgeen wat David ook zo sterk in was. Hij had menigmaal zijn schapen gered van uit de muil van een leeuw, hè, kan je vinden. En uit de hand van beren, want beren durven ook schaapskuddes aanvallen. Dus dat zijn drie belangrijke kenmerken. Bij herderschap moeten we denken aan het samen, het bijeenhouden van de kudde, het weiden van de kudde en het beschermen van de kudde. Dat zijn de eerste drie zaken waar we hier moeten aan denken. Dus als dat de opdracht is, wat zou de mogelijke reden kunnen zijn dat de mensen dit gedwongen doen, maar niet vrijwillig?
Zijn. Dat ze gewoon aangesteld werden, uitgekozen, met democratie of zo.
Ja, dat voor niet specifiek met democratie, maar als de gemeente, op welke manier dat ze aangesteld worden, is nu hier niet van tel. Maar als de gemeente iemand of verschillenden erkent als de herders van de gemeente, van de kudde, ja, dan kan er toch een gevaar dreigen dat je nu eenmaal verplicht voelt om het te doen, omdat het van jou verwacht wordt. En als het dan gebeurt in zulke omstandigheden, dat je niet van alleen onder druk staat van binnenuit, maar ook van buitenuit, doordat je vervolgd wordt, dan kan je wel voorstellen dat je dan als gemeenteleider, als verantwoordelijke, als oudste, dat je dan wel in serieus in problemen komt. En dat uiteindelijk de gemeente er niet mee zal gebaat zijn met uw verplichte taak dat je op je neemt. Het eerste wat we hier nadrukkelijk zien, dat goede omstandigheden ook zijn, herderschap uitgeoefend moet worden vanuit een bereidwilligheid. Dat is ook wat we bij Paulus vinden. Wie het opzienerschap beheert, zegt Paulus, beheert een
voortreffelijke taak,
of in de Telos-vertaling een goed werk. Dus het begint nadrukkelijk met een bereidwilligheid. Een taak als opziener, herder, moet een taak zijn die met verlangen, met vreugde opgenomen wordt, niet plichtmatig, anders zal de kudde dat zeker onder te lijden hebben. Dus het moet vrijwillig gebeuren. Straks over die aanstelling van oudsten en hoe dat in zijn werk zit, kunnen we dan misschien wel een heel klein beetje nadenken. Maar je ziet dat Petrus er absoluut weinig of geen aandacht aan besteedt aan die dingen. Waar het hem om te doen is, is hoe dat leiderschap wordt uitgeoefend. En het eerste belangrijk feit is voor hem dat het gedaan wordt in alle vrijwilligheid, zegt hij, in overeenstemming met God. Met andere woorden, in overeenstemming met God. Ja, hoe kan het anders dat het dan in navolging is van het herderschap zoals de Heere Jezus dat uitoefent? Want de Heere Jezus zegt, ik ben de
goede
herder. Met andere woorden, hij is de vervulling van het herderschap zoals het in het Oude Testament, zoals we gelezen hebben, aangekondigd wordt. Dat God zegt, ik zal zelf naar mijn kudde omzien. En hij was bereid om zijn leven te geven voor de schapen, zegt hij zelf. In Johannes hoofdstuk 10. Hij was bereid om zichzelf volledig te geven voor zijn schapen. Dus moet de dienst allereerst gebeuren uit een bereidwilligheid. een gedrevenheid om het welzijn en de zorg voor de schapen. Marleen sprak daar juist over zorg, maar als je de zorg ziet, dan is het niet omdat het moet. Als je gedreven wordt omdat je de zorg ziet, is het omdat je begaan bent met het welzijn van de kudde. En dan voel je daartoe aangetrokken om in die nood tegemoet te komen. Ja? Dat is niet gedwongen, dat is iets wat je zelf uiteindelijk uit eigen beweging doet. En dat is wat Petrus als eerste hier onderstreept. Tweede punt gaat over een motivatie die vast en zeker vermeden moet worden. En die motivatie zou kunnen zijn, wat? Schandelijke winst, staat er. Schandelijke winst. Nu, we vinden vanaf het begin in de gemeente dat financiële steun voor gemeenteleiders een gewoonte was die aan het begin van de gemeente opduikt onder de christenen. En we vinden ook van meet af aan dat er van de apostelen, ja, van hun kant gewaarschuwd wordt dat er ook langs dit recht, langs de ene kant dat er is, ook langs de andere kant een gevaar dreigt dat er aan misbruik van gemaakt wordt. Nu, het principe vinden we sowieso, kijk maar eens in 1 Korinthe hoofdstuk 9. En daar zegt Paulus in vers 7, wie doet ooit dienst als soldaat op eigen kosten? Wie plant een wijnhaard en eet niet zijn vrucht? Of wie hoedt een kudde en eet niet van de melk van de kudde? Zie je hier dezelfde gedachte? Ja, bij ons staat er eet niet.
Waar staat er geniet niet?
Of geniet niet, ja. Zoveel verschillen maakt het niet uit. Paulus zegt op een andere plaats, de arbeider is zijn loon waard. Een dorsende os, lezen we vers 9, zal in die muis banden. Dat maakt Paulus nadrukkelijk kenbaar, dat dat niet geschreven is voor de ossen, maar als een principe dat God zorg draagt voor hen die arbeiden onder het volk van God. Maar ook, kijk maar eens in Galaten hoofdstuk 6. Galaten hoofdstuk 6, vers 6. Vinden we hetzelfde principe, en laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst van alle goede dingen meedelen. Zie je dat? Petrus houdt het ook voor aan de gemeente in Galatië. Voor misbruik wordt er gewaarschuwd, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, vers 6. Het is toch eens goed om opnieuw de dingen met elkaar te zien. 1 vinden we dat Paulus zegt, in Timotheus 6 vers 6, nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst, want wij hebben niets in de wereld ingebracht, opdat wij er niet uit kunnen wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn, maar wie rijk wil worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dus er zijn mensen die menen dat Gods vrucht aan het einde van vers 5 een bron van winst is. En dat is, die willen eigenlijk van het geloof een winstbron maken. En dat is hetgeen wat Paulus hier in Timotheus' brief waarschuwt. En ook in Titus hoofdstuk 1, kijk maar, dat is de brief die achter 2 Timotheus komt, Titus hoofdstuk 1. Maar waar er gezegd wordt van de opzieners in vers 7, want de opziener moet onstraffelijk zijn als een rentmeester van God, niet aanmatigend, niet opvliegend, geen drinker, geen vechter, en nu staat er niet op schandelijke winst uit. Diezelfde gedachte. En vervolgens, kijk maar eens ook in 2 Petrus hoofdstuk 2, de volgende brief. We zullen mee beginnen, zo de Heere wil, bij een afzienbare tijd. 2 Petrusbrief, vers 2, hoofdstuk 2 beter gezegd, vanaf vers 3. Wordt er gezegd van valse leraars, en door hebzucht met verzonnen woorden, zullen zij koopwaar van u maken. Dus deze mensen worden gedreven door hebzucht en zien mensen gewoon als koopwaar om dan maar mee te marchanderen. Dus we vinden dat er tegen gewaarschuwd wordt. Wat moeten we hier verstaan onder schandelijke winst? Het gaat over financiële middelen, maar ik zie niet direct wat je daarmee bedoelt tot eigen eer. Maar je daarmee zeggen dat je er zelf beter van wordt? Ah, en dat opzicht, ja. Om er zelf beter, rijker van te worden, inderdaad. Dus het gaat er niet zozeer om het misbruiken of het ontvreemden van financiële middelen. Maar het gaat er hier om dat mensen er echt beter willen van worden. Ik las een tijdje terug een onderzoek, een enquête dat men deed, ergens, het was in Amerika, op een bepaalde bijbelschool, waar een grote bijbelschool, waar heel wat studenten waren. En men vroeg naar de motivatie waarom ze wilden eigenlijk studeren, een opleiding volgen om later een voorganger te worden in een gemeente. Wat dat hun motivatie was. En weet je wat het grootste deel van hen antwoordde?
Een goed betaalde job.
Om een vast inkomen te hebben. Een vaste job en een vast inkomen. En dat is hier nu net wat Petrus hier bedoelt. Dat is wat het betekent om op schandelijke winst uit te zijn. Als jouw motivatie is om een vaste job onder de gelovigen te hebben. En daardoor goed te kunnen leven. Dan is dat uitzien op schandelijke winst. Dat is een belangrijk element om te zien. Ondersteuning is een tegemoetkoming. Is geen vaste verloning om dat uit te zien als naar een vaste job. Het is een tegemoetkoming. De eerste motivatie moet zijn, zoals hier ook nadrukkelijk wordt gesteld, een bereidwilligheid tot dienstbaarheid. De dienstbaarheid is de motivatie, niet het financieel plaatje die eraan vaststaat. Dus je ziet dat Petrus hier wel heel nadrukkelijk duidelijk maakt waar het ten diepste om te doen is. De juiste houding van een oudste moet hierin zijn dat hij gedreven is door een verlangen om te dienen, om te geven, en niet een verlangen om te
ontvangen.
Ontvangen, inderdaad. En het derde wat Petrus het hierover heeft, het derde omschrijven van de kwaliteit van leiderschap, is geen heersend leiderschap. Dat gaat natuurlijk terug op het onderwijs van de Heer Jezus zelf, die ook heeft gezegd in Marcus hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, kijk maar. Marcus hoofdstuk 10 vinden we dat. Vers 42 tot vers 45. En Jezus riep hen bij zich en zei tot hen, u weet dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken, over hen heersen en een grote gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u, maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Kijk, In hun dagen was het net zoals in onze dagen. Mensen en onze samenleving die een zekere positie innemen, worden daarom gerespecteerd. En hetzelfde zie je ook heel vaak in evangelische gemeentes in Vlaanderen, dat mensen die de naam dragen oudsten te zijn, de anderen in de gemeente op dat vlak, ja, dat hoger inschatten. Dat is precies of dat een bepaalde eerbetoon is dat je krijgt wanneer je erkend wordt, benoemd wordt als oudste. Het is een soort appreciering, een soort verdienste. Zo kijken mensen daar vaak tegenaan. En zo was het ook in die dagen dat men een positie van gezag hoog inschatte. Met andere woorden, dat wanneer zo iemand zijn positie dan ook in gevaar werd gebracht, dat die persoon op die moment er alles aan deed om zijn machtspositie, om zijn gezagspositie te beschermen, te vrijwaren, en er alles aan deed om het te verdedigen, want zijn eer stond daarmee op het spel. En dat is nu wat de Jezus zegt, dat onder de gelovigen niet zo mag zijn. Het gezag dat iemand geeft, moet je niet gebruiken om over anderen te heersen, maar je moet dat gezag juist gebruiken om anderen te dienen in alle nederigheid. En dat was in hun dagen een grote uitdaging, omdat men in hun omgeving helemaal anders aankeek tegen gezag. En eigenlijk is dat in onze dagen een even grote uitdaging. Leiderschap dient niet om je eigen belangen te verdedigen en je eigen programma uit te werken en anderen te dwingen, maar om anderen te dienen en voorbeelden en tot voorbeeld van Christus te zijn. Dat is wat de Heer Jezus ook wel en wat Petrus ook wel. En net zoals de kudde eigenlijk de Heer Jezus Christus navolgt, zo moet ook de herder een model zijn voor de kudde. In andere woorden, de kwaliteiten die iemand eigenlijk maken tot een goede leider onder het volk van God, zijn eigenlijk dezelfde kwaliteiten die iemand maken tot een goede navolger, een goede discipel van de Heer Jezus Christus. Dus, wat vinden we hier samengevat? Dat die oudsten hier de medegelovigen onder hen moeten erkennen als godschapen, als godskudde. Het is hun gemeente niet, het is hun kudde niet, maar het is godskudde. En aan hen is de zorg voor die kudde toevertrouwd. Dat is wat we nadrukkelijk vinden in vers 5. Goed, de kudde van God die bij u is, zie je dat? Het is de kudde van God die bij u is. Niet hun eigen kudde. En daarom moeten ze beseffen dat ze geroepen zijn om zorg te hebben over wat van Gods wegen hen is toevertrouwd. Dus we vinden hier eigenlijk twee kanten. Langs de ene kant vinden we dat herders een kudde van Gods wegen toevertrouwd krijgen, met andere woorden dat er de opdracht is van Gods kant. En langs de andere kant hebben we gelezen dat het mogelijk is dat mensen gedwongen toezicht houden, omdat het vanuit de gemeente uit van hen verwacht wordt, omdat de gemeente op een of andere manier hen aanstaat, erkent als oudste. Er zijn twee kanten. Dus als het gaat om oudsten, is het niet zozeer dat er een soort verkiezing moet plaatsgrijpen onder de gelovigen, onder de gemeenteleden, wie nu de leider onder hen is, want zo gebeurt dat vaak. Maar er is één zijde dat iemand aangesteld is van Gods kant. Dat vinden we heel nadrukkelijk in de schrift. En Handeling hoofdstuk 20 moet je maar eens kijken. De oudsten van Efeze die daar afscheid nemen van de apostel Paulus, worden door Paulus gezien als aangesteld door de geest van God. Iemand die geroepen is om verantwoordelijk oud te zijn in zijn gemeente, is iemand die zich weet aangesteld van de Heere God. Die weet heel nadrukkelijk dat dat zijn taak en zijn opdracht is. En aan de andere kant is er van de gemeente uit een erkenning, een aanstelling, hoe je het ook wilt noemen, van hen die geroepen zijn om de kudde van God te dienen als herders, opzieners. Dus je hebt die twee zijden. Die twee zijden moeten er altijd zijn. Dat is wat je nadrukkelijk vindt als je de schrift hier nader over onderzoekt. Twee kanten. Kant van God en de kant van mensen. Wat we verder vinden in vers 4, is dat Petrus deze mensen bemoedigt met het feit dat wanneer de overste herder verschenen is, de Heer Jezus, dan zullen zij de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus ontvangen. Nu zij die last om de kudde van God getrouw te dienen, en hen te hoeden, op zich nemen, die dat vrijwillig doen, die dat gedreven doen met enthousiasme, als een rolmodel voor de hele kudde, deze mensen, zegt de apostel Petrus, zullen de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen, wanneer de opperherder zelf, de Heer Jezus Christus, geopenbaard zal worden. Dan zal de Heer Jezus openlijk hen erkennen, die niet voor zichzelf, maar voor de Heer Jezus zelf hebben gearbeid. Dat is wat we hier nadrukkelijk vinden, waarmee Petrus deze mensen wil bemoedigen om verder te zetten met de opdracht die hen van Gods wegen is toevertrouwd. En dan vinden we in vers 5...
Is dat hetzelfde, de kroon des levens en andere?
Daar ben ik van overtuigd. Ik denk niet... Ik heb daar vroeger nog een keer van een preek was of zo, of een bijbelstudie over gehoord, over alle verschillende kronen in het Nieuwe Testament. Ik denk niet dat er 27 verschillende kronen zijn. Ik geloof dat het gaat om één en dezelfde kroon. En kroon heeft hier altijd de betekenis van een zekere eerbetoon, van een zekere erkenning. Ja. Dus dat er 27 verschillende kronen zijn, als iemand die zo, weet je wel, 37 verschillende decoraties aan heeft, voor dit en voor dat, ik geloof dat niet. Ik denk dat het inderdaad gaat om de kroon van het eeuwige leven. Zijn er nog vragen over tot nu toe? Dan vinden we in vers 5 die opmerkelijke zin. Ik vind dat toch opmerkelijk dat er ineens zo'n overschakeling is van oudsten naar jongeren. En natuurlijk, ik weet niet hoe dat je dat bij nadenkt voor jezelf als je dat leest. Als je eerst leest over die oudsten en dan de jongeren in vers 5. Hè. Evenzo, uw jongeren, wees aan de oudsten onderdanig. Dat is een hele plotselinge overgang, vind ik zo persoonlijk, als je dat leest. Nu, wat wordt er hier bedoeld met die jongeren? Jonge denk je? Jonge gelovigen? Dus dat is dan een hele aparte groep. Je hebt de oudsten, je hebt dan de jongen en dan heb je de senioren of de middelbare leeftijd. Of zou met jongeren bedoeld worden? Een verzamelnaam voor allen die geen oudsten zijn. Algemene broers en zusters. Hen die niet in aanmerking komen voor het oudstenschap. Dat wordt er hiermee bedoeld. Dus het is niet specifiek alleen maar de hele jonge pasbekeerde christenen. Het omvat alle anderen die geen verantwoordelijkheid als oudste dragen. Zij worden opgeroepen.
Zo gelezen dan, in de voorraad viel er me op dat ik het onderscheid kost maken dat de eerste verversen gedeeld zijn ten opzichte van God. En het tweede gedeelte ten opzichte van de menselijke groepen, van de gemeente, ten opzichte van het nogal koor.
Weet je nog een keer aan de gang, wat deed dat zei zijn meentje? De eerste verversen?
De eerste verversen. Kun je recht ook ten opzichte nog op doen. En toen vanaf, het gaan we nu van bespreken, vanaf de jongeren, ten opzichte nog een koord.
In elk geval kun je zeker zeggen dat het tweede gedeelte van vers 5 de nadruk legt op naar elkaar toe welke houding ons allemaal algemeen moet kenmerken, zowel jongeren die hier genoemd worden, mensen die gewoon gemeenteleden zijn, en anderen die hier gezien worden als de verantwoordelijken. welke houding hen algemeen moet kenmerken. Dat is wat je nadrukkelijk vindt in het tweede gedeelte van vers 5. Dus wees aan de oudsten onderdanig. Nogmaals, we hebben al verschillende keren nagedacht over onderdanig zijn, wat dat betekent. De nadruk ligt hier dan vooral niet dat ze zich moeten onderwerpen, alles klakkeloos ervaren, aannemen en moeten buigen voor alles. Maar de nadruk ligt er hier op dat ze moeten... Wat was onderdanig zijn weer al? Heeft er iemand bijgeschreven in zijn Bijbeltje? Lees het nog een keer maar in. Hokje?
Ja. Het is schrikkelijk, vrijwillig meewerken.
Een bereidwilligheid om mee te werken. Ja, dat is iets helemaal anders, hè? Een bereidwilligheid om mee te werken. Inschikkelijk zijn. En dat is natuurlijk een belangrijke houding om de harmonie in de gemeente te bewaren. Ik kan je wel voorstellen dat wanneer een gemeente onder druk komt te staan, wanneer er vervolgingen zijn, dat er andere jongere gelovigen zijn die niet in aanmerking komen voor verantwoordelijk te zijn in de gemeente, wel heel gemakkelijk met de idee komen dat zij het beter weten dan de anderen hoe dat het moet. En er is het gevaar dat zij, zeg maar, een stuk opstandig, rebels zijn en op die manier... zeg maar, onrust in de gemeente zijn. En er is het gevaar dat dan de ouderen, de leidinggevenden van hun kant, daarop reageren met nogal autoritair, gezaghebbend, daarop, zeg maar, te reageren en de anderen wel een keer duidelijk te maken wie dat het voor het zeggen heeft. En dat is de reden waarom dat Petrus hier nadrukkelijk zegt dat allen tegenover elkaar met nederigheid omhord moeten zijn. Misschien vind je het ook wel vreemd dat aan die gelovigen gezegd wordt dat enerzijds die oudsten niet autoritair mogen zijn, in de zin van heersen over de medegelovigen, en anderzijds dat er aan de jongeren gezegd wordt dat ze moeten onderdanig inschikkelijk zijn. Als dat geschreven wordt aan een gemeente, zeg maar, die al verschillende jaren bestaat, en waar dat leiderschap in de gemeente nadrukkelijk vorm heeft gekregen, is eigenlijk een beetje een zinloze oproep. En de vraag is waarom dat Petrus dat hier eigenlijk op die manier zegt. Wel, als het uitgangspunt dat we gevolgd zijn van Metafan, toen we deze brief zijn beginnen te overdenken, correct is, dan denk ik dat het gemakkelijk is om het te begrijpen. Stel nu dat het zo is zoals we van Metafan gedacht hebben, dat de mensen naar wie Petrus deze brief richt, Romeinse christenen zijn uit de omgeving van Rome die, zeg maar, gedeporteerd zijn naar die verschillende gebieden en daar terechtgekomen zijn, dan kan je je zo goed voorstellen dat wanneer christenen daar proberen elkaar te vinden, dat ze, zeg maar, in groepjes samenkomen die niet meer de groep is die ze kenden voordien in Rome, maar dat dat ook andere christenen zijn uit ook uit die omgeving, waarmee ze nu plotseling in dezelfde groep zitten. En sommigen in die groep waren voordien verantwoordelijken, oudsten, en anderen die in die groep zitten, hadden, zeg maar, verantwoordelijken en oudsten, en nu zijn er precies in die nieuwe groep mensen die zich, ja, willen profileren, willen dienen als oudsten. Dan kan je begrijpen dat dat niet zo vanzelfsprekend is om daar terug een stuk evenwicht in te krijgen. Dus wat doet Petrus? Hij zegt tegen die mensen die al oudsten waren, dat ze in deze nieuwe situatie opnieuw hun taak van oudste opziener onder de gemeente dienen op te nemen. En hij zegt tegen de overige gemeenteleden, maakt hij duidelijk van dat zij dat leiderschap dienen te erkennen en als dusdanig ook inschikkelijk mee te werken met deze oudsten. Vanuit het oogpunt vind ik dat je dat veel beter toch kan plaatsen dan wanneer dit zou geschreven zijn aan een gemeente, aan gemeentes die al heel lang bestaan en waar de ouders ja, het leiderschap al nadrukkelijk vorm heeft gekregen. Dus het maakt hier eigenlijk duidelijk dat Petrus hier schrijft aan christenen die samenkomen, maar waar dat het leiderschap als dusdanig de leiding in de gemeente nog geen uitgesproken vorm heeft aangenomen. Het is nog een beetje in zijn embryonale fase, zou je kunnen zeggen. Het is nog in de beginfase. Het is nog niet ten volle tot ontwikkeling gekomen. Misschien zijn deze woorden van Petrus hier aan deze mensen wel de eerste maal dat deze mensen een apostolische richtlijn krijgen, richtlijn van een apostel, hoe dat het nu in de gemeente moet functioneren, wat het leiderschap uiteindelijk betreft. Evenzo jongeren, weest aan de oudsten onderdanig en weest allen tegenover elkaar met nederigheid omhord. En dan ondersteunt Petrus zijn woorden met een aanhaling uit Spreuken, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Wat zou de bedoeling zijn dat Petrus hier deze woorden aanhaalt?
Benadrukken dat als ze zich onderwerpen aan de oudsten, zich niet echt letterlijk aan die mensen onderwerpen, maar aan God zelf. Zo.
Ja, dat heeft er alleszins mee te maken. Maar wat doet God met de nederigen? Hij heeft hen.
Hij verhoogt hen.
Genade.
Hij betoont aan genade, staat er eerlijk. Staat niet, hij verhoogt hen. He. De nederigen heeft hij genade. En wat zou Petrus daarmee willen bedoelen? We hebben gezien in deze brief dat voor Petrus één ding belangrijk is in de gemeente. En dat de gemeente één geheel is. De persoonlijke belangen moeten opgeofferd worden voor het welzijn van de gemeente. Ik kan wel begrijpen, in zo'n beginfase, waar dat dan nog niet allemaal zo duidelijk is, wil je de vrede in de gemeente bewaren, wil je de liefde onder elkaar bewaren, dat je op bepaalde momenten, alhoewel dat je rechten hebt, dat je op die momenten de onderste weg zult moeten gaan. Een stuk water in je wijn doen. Dat je niet gaat staan op je rechten, van, en dit heb ik recht op, en zo hoort het te zijn. Maar dat je nederig jou voegt voor het welzijn van de gemeente. En dan staat er dat God de nederigen genade schenkt. Terwijl hij zelf de hoogmoedigen weerstaat. Kijk, in vele zulke gevallen gaat het erom, wanneer er problemen opduiken in de gemeente, als het gaat om bepaalde rechten, dat mensen menen bepaalde rechten te hebben, en geloven dat ze daar recht op hebben, omdat ze eigenlijk in zichzelf zich meer denken te mogen permitteren dan anderen. Denken beter te zijn dan anderen. En dat is enkel hoogmoed. En dat roept enkel Gods toorn af. Peter zegt, laat je lijden en wees nederig in zulke situaties. Dan zal je ook de genade van God ervaren in die omstandigheden. We lezen verder in vers 6. Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat gij u verhoogt op zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt, want hij zorgt voor u. En dat is misschien hetgeen dat Luc meteen aan dacht, als hij zei, dat de Heere God hen verhoogt, die zich, maar hier staat er, hen die zich vernederen, onder de krachtige hand van God. Dat is niet zo gemakkelijk om hier direct de draad te zien. In onze taal lijkt het erop alsof in vers 6 het onderwerp gewoon verder gaat. Maar dat is niet het geval hier. Want vanaf vers 6 vinden we heel specifiek dat apostel Paulus gaat algemeen de belangrijkste punten van heel zijn brief samenvatten in een krachtige oproep, een krachtige vermaning aan het eind van zijn brief. En vanaf vers 6 begint dat eigenlijk. Als hij zegt, vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd, dan bedoelt hij hiermee, kijk, die uitdrukking, de krachtige hand van God, is de enige maal dat je dat tegenkomt in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vind je dat heel regelmatig. En heel specifiek met de uittocht van het volk van God uit Egypte naar het beloofde land. Het is de krachtige hand van God die hen uitleidt. Die machtige wondertekenen doet, waardoor het volk kan uitgaan. Het is de kracht, de machtige hand van God, de krachtige hand van God beter gezegd, die hen leidt door de woestijn, in alle omstandigheden, en die hen uiteindelijk brengt in het beloofde land. En daarmee wordt er aangegeven dat God gans die weg alles onder controle heeft. Hij is de God die alles leidt. Dat was niet alleen zo voor het volk van God toen ze die uittocht maakten en eigenlijk de bevrijding kenden. Voor hen was het een bevrijding uit slavernij naar de heerlijkheid van het beloofde land. Dat was die exodus, die uittocht. De uittocht voor de nieuwtestamentische christenen is de uittocht niet uit Egypte, maar uit de macht van de slavernij en de dood naar de heerlijkheid van Christus. Dat is, zeg maar, de uittocht die wij allen als gelovigen maken. En wat Petrus nu wil, is dat die krachtige hand van God, die ons daarin leidt, de hand van God is die ook, zoals we hebben gezien, het toelaat dat die verdrukkingen, waar die zij nu ondervinden, dat die verdrukkingen plaatsgrijpen. Die verdrukkingen gebeuren weliswaar door mensenhanden, en door toedoen van mensen, maar we hebben gezien in het vorige stuk, dat God juist door die omstandigheden werkzaam is. Want het is tegelijkertijd, hebben we gezien, het proces van oordeel, waardoor God aan het werk is, en uiteindelijk openbaar zal worden wie de Godskinderen en wie dat niet tot Gods volk behoort. Dat is wat Petrus hier wil zeggen. Vernedert u onder de krachtige hand van God, betekent dus dat hij oproept tot deze mensen dat zij in die weg wat hen overkomt aanvaarden als onderdeel van hun uittocht, hun exodus, van hun verlossing van de macht van de zonde en de dood naar de heerlijkheid van Christus. Ze moeten eigenlijk erkennen, voor zichzelf erkennen dat die vervolging, de onrechtvaardige lijden dat ze ondergaan, dat Gods hand daarin werkzaam is. Dat is wat dat Petrus hier bedoelt. Dus vernedert u dus onder de krachtige hand van God, wil hier zeggen van, vernederen is in deze zin, betekent hier aanvaarden. Een bereidwillige aanvaarding. Niet van, en waarom moet ons dit overkomen? En waar hebben wij dat aan verdiend? Maar nee, net zoals de Heer Jezus zei, niet mijn wil, maar u wel geschieden, en de hand van God heel duidelijk zag in de weg die hij moest gaan. En dat zijn uittocht betekende voor hem, dat wij in navolging van hem ook die krachtige hand van God daarin erkennen en ons vernederen. Dat aanvaarden, bereidwillig, en bereid zijn om de smaad die daarmee gepaard gaat, het verlies aan gezicht dat je ermee leidt, en noem maar op, van dat te ondergaan, want uiteindelijk vinden we dat hij, God op zijn tijd, u zal verhogen. En vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt op zijn tijd. Zie je dat? Dat is wat Petrus hier bedoelt. Terwijl u al uw bezorgdheid op hem werpt. Want hij zorgt voor u. En dat vind ik zo mooi dat hij er meteen bij zegt van, ja, als je zo in de verdrukking bent, moeilijke omstandigheden kent, dan heb je allerlei vormen, allerlei zorgen waar je mee loopt. Kijk, als je bijvoorbeeld, ik zeg maar, omdat je christen bent, je werk verliest, hoe ga je godsnaam je gezin onderhouden? Hoe ga je ze voeden? Dat waren problemen dat deze mensen mee te maken hadden. Als je al je familieleden verliest, de familie de rug toekeert, ja, en wat moet je naartoe? Als je je vrienden verliest, het zijn ernstige zorgen waarmee dat deze mensen geconfronteerd werden, wel zegt Petrus, werpt al uw bezorgdheid op de Heer, want hij zorgt voor u. Met andere woorden, het is niet dat God enkel aan het eind van het verhaal, zij die getrouw door die vervolgingen zijn gaan, zal verhogen. Nee, nee, God is ook al in het midden van het verhaal. De Heere God is met de zijnen, gaat met de zijnen hun weg door die moeilijke omstandigheden. Hij weet wat ze nodig hebben om te kunnen getrouw hun weg verder blijven te gaan. Hij weet wat ze nodig hebben. En Petrus zegt, werp al uw bezorgdheid op hem. Met andere woorden, laat u niet verleiden om in die moeilijke omstandigheden het heft in eigen handen te nemen, uw zorgen en uw problemen dat je hebt om ze zelf op te lossen, alsof dat je er alleen voor staat, alsof dat je het zelf moet doen, maar blijf, durf te vertrouwen op God. En breng ze bij God en werp ze op God. Met andere woorden, vertrouw het aan God toe. Hij zorgt voor u. Als je dat niet doet, zegt Petrus, is het eigenlijk een beetje jouw schepper beledigen wat je doet. Je geeft eigenlijk te kennen dat je God niet genoeg vertrouwt, dat je problemen groter zijn dan God. En je gelooft eigenlijk niet dat God dat zelf in kan voorzien, maar dat je het zelf moet doen. Werp je bezorgdheid op God, want hij zorgt voor u. Dan zegt hij in vers 8, wees nuchter, waakt. Kijk, als je, als je die beproevingen ondervindt, als je deze zorgen, met die zorgen geconfronteerd wordt, zegt Petrus, wees nuchter, waakt. Want er is hier ook een tegenpartij in het spel. En die tegenpartij, de duivel, hij gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Met andere woorden, de tegenstander wordt hier afgeschilderd als een hongerige leeuw. Die op zoek is naar een prooi, die hij zou kunnen verslinden. Wat is de bedoeling van de tegenstander? Wat is zijn bedoeling met de gelovigen die zo in de beproeving, in de verdrukking op de proef worden gesteld? Wat zou hij willen bekomen?
Afval.
Inderdaad, dat ze afvallig worden. Hij wil nu juist dat zij niet hun zorgen op God werpen, maar dat ze voor zichzelf gaan zorgen. Dat ze een getrouwheid aan God loslaten om zelf een oplossing te zoeken voor hun situatie en er het beste van te maken. Met andere woorden, dat ze compromissen sluiten, dat ze God afvallig worden en dat ze eigenlijk verder gaan in de weg die hij verkiest voor alle mensen. En dat is de weg zonder God. Dat is wat de tegenstander wil. En dan zegt Petrus, vers 9, weerstaat hem standvastig in geloof. Enige middel om de tegenstander te weerstaan is geloof. Blijvend vertrouwen op God in die omstandigheden. Dat is de manier waarop je de tegenstander standvastig kan weerstaan. Er is geen andere weg. In het volle besef dat dat jouw situatie niet alleen is. Want Petrus zegt, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, aan uw broeder en zusters zich voltrekt in de wereld. Met andere woorden, je staat daar niet alleen in. Je bent niet de enige die zo moet stand houden onder die moeilijke omstandigheden en die moet waakzaam en nuchter zijn, want die tegenpartij is op de loer om jou te strikken. Je bent daar niet alleen in. Alle broeders en zusters, waar ook ter wereld, zijn met diezelfde zaken geconfronteerd. En dan bemoedigt hij hen in vers 10, door te stellen dat de God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zal, nadat u een korte tijd geleden hebt, u volmaken, u bevestigen, u versterken en u grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus zie je, hij wil hen een hart onder de riem steken, door hen te stellen dat ze er niet alleen voor staan in die moeilijke omstandigheden, met dan nog eens de tegenstander die hen wil verslinden, maar God heeft hen geroepen. Hij ligt aan het begin, hij is de oorsprong van de weg die zij beginnen te gaan zijn in dit leven. Hij heeft hen geroepen tot eeuwige heerlijkheid. En hij zal, nadat ze een korte tijd hebben geleden, hen volmaken. Hen bevestigen, versterken en grondvesten. Dat zijn eigenlijk vier woorden die heel dicht tegen elkaar rusten. Vier woorden die aanduiden wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief, dat God die in de gelovigen een goed werk begint, het ook zal voleindigen. Met andere woorden, ze staan er niet alleen voor. God is met hen en werkt door deze omstandigheden. Hij zal hen versterken, hij zal hen uiteindelijk grondvesten en hen ook volmaken. Hij zal het werk voltooien dat hij begonnen is. En daarom komt God alle eer toe, zegt de apostel Petrus. Het is de God van alle genade. God heeft ons niet alleen geroepen in genade, maar hij betoont ons ook in alle omstandigheden steeds weer opnieuw zijn genade, als wij op hem durven vertrouwen en al onze bezorgdheid op hem werken, zal hij voor ons zorgen. Hij is onze maker, hij is onze schepper, hij is de onderhouder van alles wat hij geschapen heeft. Hoeveel te meer van zijn eigen kinderen. Dan vinden we vanaf vers 12 tot en met vers 14 eigenlijk de afsluitende woorden van deze brief. Hij is geschreven door Silvanus, of anders gezegd Silas. Silas was eerst de reisgenoot van Paulus op zijn tweede zendingsreis. Eerste zendingsreis, wie was er dan reisgenoot?
Marcus.
Maar Marcus was halverwege de reis afgehaakt. En dan de tweede zendingsreis wil Paulus hem niet meer meenemen. Dat komt ook waarschijnlijk tussen Paulus en Barnabas. En Paulus gaat op stap met Silas. Het is deze Silas die we hier vinden. En het is deze Silas die niet alleen Petrus woorden heeft neergepend. Petrus was geen grote geleerde, dat weten we allemaal. Hij was een visser. Dat betekent niet dat hij analfabeet was. Maar dat betekent wel dat hij niet gestudeerd had om dergelijke brieven te schrijven. En mijn vrouw zegt het ook soms tegen mij, als ze iets leest dat ik geschreven heb, dat spreektaal, zegt ze, dat is geen schrijftaal. En in dezelfde zin zou je kunnen zeggen dat Petrus gezegd heeft, of duidelijk gemaakt, wat in die brief moest staan, maar dat Silas de man was die dit, zeg maar, de brief heeft gesteld, op een goede manier, op papier heeft neergeschreven, zodanig dat het duidelijk overgebracht kon worden naar deze verschillende gelovigen. En hij zelf is dan ook degene die de brief heeft gebracht aan deze mensen. Hij wordt hier door Petrus zelf omschreven als een trouwe broeder. Met andere woorden, om aan te geven dat de brief dat hij mee heeft een betrouwbare schrijven is van de apostel Petrus door Silas aan deze mensen. En hij zegt dat hij in deze brief, in het kort, heeft geschreven om hen te vermanen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. Met andere woorden, wat het betekent om christen te zijn, om in Jezus Christus te zijn en te staan in de genade van God, dat was eigenlijk het opzet van deze ganse brief. En ik denk dat we aan het einde van deze brief dat eigenlijk wel kunnen zeggen van ja, als je een pas wederom geboren christen bent, vind je eigenlijk in deze brief alles wat je nodig hebt om als gelovige in een wereld te leven die Godvijandig gezind is. Dat was ook zijn opzet. En hij zegt in vers 13, u groet de mede-uitverkorenen in Babylon. De mede-uitverkorenen hier is de gemeente waar Petrus zich op dat moment bevindt. Babylon is naar alle waarschijnlijkheid de omschrijving voor de stad Rome, inderdaad. En hij zegt, en mijn zoon Marcus. Marcus hier is de schrijver van het Marcus-evangelie. En Petrus noemt hem zijn zoon. Dat betekent daarvoor niet specifiek dat hij door Petrus tot bekering is gekomen. Maar dat er wel een bijzondere relatie is tussen Petrus en Marcus. En de overlevering zegt dat Marcus ook zijn evangelie geschreven heeft, grotendeels op grond van de getuigenissen van de apostel Petrus. Ja? Maar het is opmerkelijk dat zowel Silas, Paulus' voormalige reisgenoot, als Marcus, die ook vroeger met Paulus optrok, en die later, zo vinden we, Paulus nog van veel nut is, dat deze mensen, die hoofdzakelijk in de omgeving van Paulus hebben verbleven, dat deze mensen hier gevonden worden nu bij Petrus. De mogelijke reden hiervoor is dat Paulus waarschijnlijk, wanneer dat deze brief geschreven wordt, al gestorven is. Al omgekomen is. En dat om deze reden deze mensen hier gevonden worden nu bij Petrus. En hij zegt, groet elkaar met een liefdekus. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Dat is een gebruikelijke afsluiting. De broeders en de zusters groeten elkaar in die dagen met een kus. Wel goed te verstaan, geen vrouwen aan mannen. Wel vrouwen en mannen aan mannen. Ja, dat was de gewoonte in die dagen. En hij wenst hen de vrede die ze wellicht brood nodig hebben in de omstandigheden waarin ze vertoeven. Dus u groet de medeverkorenen in Babylon. Hier is de gemeente die op dat moment in Rome aanwezig is.
Waarom wordt dat omschreven? Dat is Babylon. Dus ja, de wereldlijke...
De stad?
Ja.
Omdat... Rome, de hoofdstad is van het Romeinse Rijk, die op dat moment symbool eigenlijk staat voor de samenleving zonder God. De samenleving die zeg maar in tegenstand en in rebellie tegen God leeft.
Er staat ook veel van in openbaringen dat de Heere Babylon zal gaan oordelen. Dus in onze dag, dat komt allemaal...
Dus allemaal dezelfde gedachte. Inderdaad. En het feit dat de gemeente hier omschreven wordt als de mede-uitverkorenen, je vindt iets gelijkaardigs in de Johannesbrieven, en dan wordt er ook gespreken over een uitverkoren vrouw. Dat heeft alles te maken met het feit dat de gemeente gezien wordt als de bruid van Christus. Ja. Voor Petrus is het hoofdzakelijk hier, de gemeente ziet hij, zoals we gezien hebben, ofwel als de kudde van God, ofwel als het huis van God dat opgebouwd is op uit levende stenen. En de gedachte dat ze de bruid is van Christus, treedt hier niet zozeer op de voorgrond. Dat is maar eigenlijk ver op de achtergrond. We merken daar maar iets van in de sluitingswoorden van deze brief. Petrus heeft vooral de gemeente als het huis van God en de kudde van God. En dat was het voor mij. Is dat een beetje duidelijk? Ja. Ja. Nee, verhoogd op zijn tijd is net hetzelfde als wat we gevonden hebben hier ten aanzien van deze oudsten. En wanneer de overste van is verschenen, zult u de onverwelkige kroon van de heerlijkheid ontvangen. Het is delen in de heerlijkheid van Christus. Dezelfde gedachte.
Het is dus voor je leven die op aarde doorgezet of verhoogd.
Ja, op zijn tijd. Ja, op Gods tijd, inderdaad. Nee, op de, op zijn tijd wanneer dat Christus terugkomt. Want het is niet wanneer dat je heen gaat dat je verhoogd wordt en verheerlijkt wordt. Het is wanneer dat Christus openbaar wordt. En wanneer dat Christus openbaard wordt, zelfs Christus weet dat niet, het is op Gods tijd.
Ik dacht vroeger in vers 5, u verzoog jij jongeren, onderwerp u aan de oudsten, dat dat letterlijk jonge mensen waren, die ook gewoon deugden worden aangeleerd van ouderen te respecteren, zoals gebod 5 zegt. Ik dacht vroeger dat dat echt letterlijk jonge mensen waren, maar niet blijkbaar.
Ik dacht dat ook eerlijk gezegd, maar ik heb geleerd dat het niet specifiek enkel op jonge gelovigen slaat, maar op alle gelovigen die niet in aanmerking komen om ouders te worden.